Waardig is het lam. Die tekst begint voor mij steeds concreter te worden. Want dat is een tekst die constant herhaald wordt in de hemel. Het paaslam, het offerlam, het is het verhaal wat uiteindelijk doorgaat naar ons paasverhaal. Maar als we waardig is het lam zingen en ook zo achter elkaar, dan zie ik het als een oefening voor mezelf. Voor als we later in de hemel en de eeuwigheid Jezus mogen aanbidden voor wie hij is. Ervaar je dat zelf ook soms als het een uitdaging is? Nou, dan pak ik hem gelijk maar even plat. Wij Hollanders zijn soms een beetje nuchter geneigd, hè? Dat je denkt, nou, ik heb hem volgens mij nu al 10 keer gezongen. En de eerste keer meen ik het eigenlijk al, dus. Maar zie, het is als een oefening. Om ook de 11e keer te zingen. En de 12e keer te zingen. En de 13e keer. En misschien de 14e of 15e keer val je wel op je knieën. Want dat gebeurt dag in, dag uit. 24-7 bij de troon van God. Omdat mensen hem daar zien zoals hij werkelijk is. Maar we hebben het al een paar keer gedaan, maar ik wil het graag beamen. Jezus leeft. Amen. 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 Jezus leeft en dat is het feest van Pasen en dat vieren we vandaag. Die man die 2000 jaar geleden, zo ongeveer, hier rondliep. Die volledig mens was en tegelijkertijd volledig God. Het was best wel een mysterie toen hij hier was. En niet voor iedereen was het meteen een mysterie. Zijn moeder begreep het al heel gauw. Want zij raakte zwanger van Jezus en niet door een mens, maar door God. En het werd haar verteld. Jij zult zwanger worden van een kind en hij zal redding brengen. Dus zij wist het wel. Maar pas een paar jaar eigenlijk vlak voor zijn kruisdood, toen begon hij echt vrijuit te spreken. Toen verzamelde hij mensen om zich heen. En toen pas begon hij duidelijk te praten over wie hij was. En zijn vrienden om hem heen, die moesten eigenlijk nog wel een beetje ontdekken van wat het mysterie inhield van wie hij werkelijk was. Hij was wel duidelijk herkenbaar als een leraar van het Joodse volk. Als een rabbi. En rabbis die waren er meerdere in het Joodse volk. En elke rabbi, elke leraar, die had wel een soort van een eigen speerpunt. Maar zoals Jezus sprak, met zijn autoriteit, het leek wel alsof hij zijn informatie rechtstreeks uit de hemel kreeg. En als mensen dan naar hem luisterden, zeiden ze, dit hebben we nog nooit zo gehoord. En hij zei ook dingen die nog nooit uitgesproken waren, zonder dat het heftig afgestraft werd. Want hij zei, ik kom van God. En ik ben in hem en hij is in mij. En wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Nog nooit kon iemand dat zo zeggen. Maar hij zei het. Hij kon in één keer spreken over waar het leven vandaan kwam. Wat het leven is. Waar het leven toe dient. En hoe vrijer uit hij ging spreken, hoe meer hij ging bedienen, werden ook mensen genezen. Hij bracht letterlijk het leven. En zijn volgelingen gingen steeds meer in hem geloven, maar zijn tegenstanders gingen hem steeds meer haten. En terwijl hij verkondigde over rijkdommen in de hemel, werd er hier op aarde een prijs besloten op zijn leven. En Judas die zou voor een berg zilver Jezus gaan verraden. En terwijl Jezus predikt over een koninkrijk van de hemel, gaan lokale leiders een plan samensmeden om hem te arresteren. En hij leert iedereen een weg van leiderschap door nederigheid. Maar jaloezie vreet de harten weg van de mensen om hem heen. Plan gesmeden om Jezus te vangen. Jezus is een mens zonder zonde. Nooit toonde hij een fout. En hij leefde in een wereld vol van zonde. En de wereld die kon het gewoonweg niet verdragen. Ja, de mensen om hem heen die lieten zich meeslepen door de slechtheid. Maar het was vooral eigenlijk de duivel zelf die hierin een plan zag om Jezus te verslaan. Om te bewijzen voor eens en voor goed dat de zonde voor altijd zal winnen. Dus elke droom die je dan ooit nog gehad zou hebben, ja, ambitie, die zal er dan voor zorgen dat uiteindelijk het verwrongen zal worden tot een mislukking. En uiteindelijk zullen dromen gewoon eindigen in pure wanhoop. En daar, waar jij zoekt naar het leven zullen ziektes en verslaving elk stuk in de schepping gewoon constant kapot blijven slaan. Ja, elke hoop, daar zal de duivel weerstand tegen aanbrengen, zodat jij uiteindelijk gewoon weer te neergeslagen terug wordt geworpen. Nog nooit heeft een mens zich hiervan vrijgemaakt. En Jezus als mens, die zal ook gewoon sterven. Ja, hij met zijn verhaal van een eeuwig leven, hij zal gedood worden. En de zonde, die lijkt dan dus te winnen. Dus Jezus wordt gearresteerd. Een burgerarrest, noem het maar zo. Maar het volk eist executie en de overheid die geeft zijn medewerking. Alle duisternis verzamelt zich rondom Jezus wanneer hij daar op de binnenplaats geslagen wordt door een zweep. Met elke slag bewijst het weer dat hij pure mens is van vlees en bloed. En steeds meer wordt er een stukje hoop weggeslagen. Stuk geslagen door de striemen in zijn huid. Zijn koningschap die wordt bespot met een krans van puntige doornen op zijn hoofd. De man die vrijheid kan brengen, die wordt nu vastgeslagen aan een kruis. En de mensen om hem heen, die staan daar en die kijken naar hem. En dan roepen ze, red jezelf dan. Kom dan van het kruis als jij de redder bent. Maar Jezus die weet dat eigenlijk het ergste nog moet komen. Want als bevrijder is hij niet een bevrijder slechts van een sterfelijk lichaam. Maar hij zou gaan bevrijden van de dood. En zo gaf hij aan het kruis ook zijn leven. Verstoten door de wereld. Ver verwijderd van de hemel. Maar omringd door alle zonde en alle aanklacht van de wereld. Gaat hij daar de dood in. Maar als hij daar staat. Terecht. In de dood. Is er niks aan aanklacht wat aan hem kan blijven. Want hij is zonder zonde. Hij was dan geslacht als een lam, maar hier in de dood ontwaakt in een keer de leeuw. De leeuw van Juda, die ontwaakt hier. Wie kan het leven afnemen van degene die het leven is? Wie kan het leven afnemen van hem die überhaupt de schepping gemaakt heeft? En zo dwars door de dood, daar maakt hij een weg voor heel de schepping om weer herstel te krijgen. Sterker dan de dood heen. Ja, het is dus niet de zonde die ons vasthoudt. Niet de ziekte, niet de verslaving. Niet macht of kennis. Maar het is de weg van Jezus Christus die ons door de dood heen weer leven geeft. En zo na 3 dagen in het graf te hebben gelegen, staat hij weer op. En onze redder, onze Messias, die is weer opgestaan uit de dood. En Jezus Christus, die leeft. En dit is wat wij vieren dus met Pasen. Nieuw leven. En dat nieuwe leven lijkt misschien op bloemende bloeien of paaseitjes of een konijntje. Maar dat werelds is natuurlijk niet wat ons redding brengt. Pasen gaat om het koninkrijk van Christus dat dwars door de dood heen breekt. Jezus die heeft overwonnen en daarom is het dit feest voor onze redder die in de eeuwigheid zal heersen. Want hij heeft beloofd dat hij zou opstaan uit de dood, dat hij leeft, maar hij heeft ook uitgesproken dat hij zal regeren tot een eeuwigheid en dat hij deze wereld weer zal herstellen. En daarom heeft hij ons leven gegeven, maar ook hoop voor de toekomst die komen zal. Ja, het is niet de striemen in zijn huid die hoop wegsloegen, maar juist zijn bloed en zijn lijden hebben ons redding gebracht. En dwars door de dood van het kruis heeft hij bevrijding gebracht van ons allemaal. En dat is wat we vieren met Pasen. En daarom zeggen we met z'n allen, halleluja, Jezus die
leeft.
Amen. Jezus leeft. Het is het ultieme herstel tussen de schepper en de schepping. En ik denk dat daar het intense verlangen van iedereen naar uitgaat. Iedereen verlangt ergens gekend te zijn, toch? Dus allereerst door je eigen papa en je eigen mama. Maar de hele schepping hunkert ernaar om gekend te zijn door zijn maker. En dat herstel heeft Jezus bewerkt door het kruis heen. Nou, heeft Jezus iets bijzonders gedaan vlak voordat hij stierf en ook vlak nadat hij opstond? En dat gaan we lezen uit het Bijbelboek Lucas. En dat wil ik graag samen met jullie lezen. Dus als je je Bijbel bij je hebt, open hem dan in Lucas 23. Je mag ook je telefoon ervoor gebruiken. Maar Jezus die liet eigenlijk vlak voor dat moment zien hoe diep zijn liefde is voor de mensen die God nog niet kennen. En naar de opstond, vlak daarna, liet hij zijn liefde zien voor de mensen die God al wel kennen. En eigenlijk zitten wij misschien vandaag ook zo hier bij elkaar. Heel veel mensen die God al wel kennen, maar misschien ook mensen die nog niet God kennen als hun eigen vader. Dus laten we lezen als allereerst in Lucas 23, vers 34. En dan gaan we lezen vanaf 34 tot en met 46. Misschien een korte inleiding. Voordat we aankomen bij het stuk waar we nu lezen, is Jezus dus de weg gegaan. Hij is geslagen, hij heeft het kruis gedragen naar Golgotha. En daar kapot, geslagen en lijdend hangt hij aan het kruis en ziet hij de mensen om zich heen. En daar zegt hij, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en die zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. En ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en ze boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden, als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. En boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers die zei spottend tegen hem. Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander die wees hem terecht. Met de woorden. Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu jij dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond door onze daden, maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei, Jezus, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Rond het middaguur werd het donker, in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij zijn laatste adem uit. De laatste woorden die Lucas opschreef, was laatste woorden van Jezus. Hij richtte zich dus tot de ongelovige mensen om hem heen. En de woorden die we lazen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus dat zegt hij dwars door zijn lijden heen. Hij heeft daar pijn. Hij heeft de spijkers door zijn handen en zijn voeten. Hij is bespot en vernederd en hij ziet daar die mensen, maar op dat moment ziet hij de mensen voor wie hij het doet. En hij bidt dit. Ik vind het zo immens diep. Ik snap dat niet. Ik denk bij mezelf, als iemand mij zou pootje haken en ik val vervolgens en diegene zegt ook nog eens een keer, lekker voor je. Ja, dan heb ik het niet het beste met die persoon voor. En zo simpel zit het eigenlijk dan al met mij. En ik durf wel een beetje te zeggen met ons. Maar Jezus laat hier zo totaal iets anders zien. Jezus blijft hier soeverein. Puur zichzelf. Hij blijft pure liefde. En dan vervolgens vraagt hij dus of hij, ja, of God de mensen wil vergeven. Vergeving dus voor de zondaars. En daarna verlossing. Want de misdadiger die naast hem hangt, die herkent Jezus. Hij herkent Jezus voor wie hij is. Goddelijk, koninklijk. En Jezus zegt vervolgens, ja, jij bent straks met mij in het paradijs. En zo hangt Jezus daar, vrij van oordeel, maar vol compassie, nog steeds gefocust op de mensen voor wie hij het doet. En hij bidt, vergeef het hun. Dus vergeving voor de zondaars en voor wie in hem geloven, redding. Dus Jezus toonde zich daar aan de mensen die nog niet zo in God geloofden, maar dus ook aan de mensen die God wel geloofden. En dat lezen we later in Lucas 24. Hij toont zich dan aan zijn discipelen. Vrienden die hem volgden, die echt nabij hem stonden. Als we dan nog ietsjes terug gaan weer in het verhaal voordat Jezus wordt gearresteerd, dan is Jezus daar met zijn vrienden. En nou, dat lees je vooral in Johannes terug, dat Jezus echt een heel intiem moment heeft met hun. En dat hij echt zegt, ik heb alles met jullie gedeeld. Ik spreek nu van hart tot hart met jullie en ik noem jullie mijn vrienden. Die zijn echt close. Maar wat gebeurt er daarna? Jezus wordt gearresteerd en zijn vrienden vluchten. Ze vluchten gewoon weg. En Petrus die nog ergens blijft hangen, we kennen het verhaal, toch? Hij zal alsnog Jezus verraden door te zeggen, ik ken die man niet, ik ken die man niet, ik ken hem echt niet. Iedereen verlaat hem. En dan volgens Jezus gaat door de dood. En Jezus staat triomfantelijk weer op. En hij vertoont zich weer aan de mensen en hij zoekt de discipelen op. En laten we dat nou eens gaan lezen in het volgende stuk. Lucas 24, vers 36 tot 39. Ik zit vast. Ja. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en hij zei, vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand meenden ze dat ze hun geestenverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en mijn voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik het heb. Opnieuw laat Jezus weer eigenlijk een beetje een onlogische reactie zien voor ons als mensen. Ik had al verteld, hè, Jezus was een rabbi, een leraar. En zijn discipelen die volgden hem en ze hadden alles geleerd van Jezus wat er te leren viel. Ze zeiden zelfs, ja Jezus, wij geloven in u. Maar nu hier zit ze verscholen in een kamertje, angstig. En Jezus komt ze bezoeken en ze herkennen hem niet eens. Ze schrikken van hem. Ik denk, ja, dit is het moment om als leraar te zeggen, gezakt. Ja, je hebt het niet begrepen. Alle lessen. Dus ze snappen het niet. Weet je, jullie zijn gevlucht, jullie hebben me verraden, alles gedaan. En nou, tadaa, nog steeds niet. Echt gezakt. Maar dat doet hij niet. Wat doet Jezus? Hij zegt, kijk. En kom maar dichterbij. En raak me aan. Ik raak hier altijd door ontroerd. Want ik denk, na al die keren dat je steeds denkt te begrepen hebt en dat je weer faalt, zegt Jezus, kom maar. Zoveel liefde heeft hij voor ons. Elke keer zegt hij weer, kom maar gewoon. Raak me aan, zodat je zelf ziet wie ik werkelijk ben. Wat een genade. Hoe zit jij hier vandaag? Misschien zit je bij die eerste groep en dat je zegt, ik ken God als Vader nog niet echt persoonlijk. Als je zo hier vandaag zit, dan is vandaag het moment om deze woorden van Jezus in je hart op te nemen. Jezus is zoveel meer dan een historisch figuur. Hij is zoveel meer dan een leraar met gewoon puur een paar wijze levenslessen. Hij is het leven zelf. Hij is het leven wat als adem werd ingeblazen in Adam toen hij voor het allereerst ademde en leven kreeg. Hij is zelf het leven waardoor hij weer opstond uit de dood. En misschien is vandaag wel voor jou het eerste moment om te zeggen, dat leven wil ik met Jezus ook ingaan. Je bent vandaag in de kerk en De kerk heeft wel een beetje een reputatie dat we het een beetje heftig vinden zodra het dan om de zonde gaat. Weet je, we hebben een beetje de traditie dat we dan berouwvol willen zijn. We moeten het tonen. Soms in gemeenten moeten we het zelf openbaar tonen aan iedereen dat we berouwvol en zondig zijn. In de kerk verkondigen we wel vergeving, maar we voegen er vaak nog ook een stukje boete aan toe. Maar Jezus toont hier iets heel anders. Want Jezus hangt aan het kruis en hij bidt: Vader, vergeef het hun. Hij bidt vergeving voor de zondaar. Dus hij zegt ook vandaag tegen jou: jij bent vergeven. En ook al kom je pas vandaag aan het kruis, hij zag jou al lang voordat jij hier kwam en hij houdt van jou en hij zegt: je bent vergeven, maar kom nu naar mij toe. Kom naar mij toe en zie mij zoals ik werkelijk ben. En geen mens die kan dit fixen. Geen mens of ritueel wat de aarde je biedt kan leven geven dan alleen hij die het leven zelf is. Dus kies vandaag in. Kom tot Jezus. Maar veel van jullie zitten hier eigenlijk wel vaker, toch? Ja. Jullie zullen je misschien herkennen in het andere groep, de discipelen. Ja, herken je een beetje in de discipelen? We zeggen het ook vaker, hè, ook met lerenavonden. Wees een discipel van Jezus. En zeggen we, ja, ik wil. Maar herken je dan ook dat je hem dan verlaat soms? En dat je hem soms verloochent? Dat je dingen doet waarvan je weet, misschien doet het wel pijn. Of misschien zit je juist eigenlijk in alle ijverigheid zo volledig met je neus in de boeken. Dat als je opkijkt en je kijkt iemand in de ogen, dat je Jezus niet eens herkent. En dat je misschien zelfs schrikt. Dat je schrikt van je medegelovigen, van een andere vorm, dat je het niet eens meer herkent. Ja, weet je, de Bijbel staat vol verhalen, niet van uitzonderlijke figuren, maar vaak juist van figuren die zo extreem veel op onszelf lijken. Maar bedenk je voor jezelf nu eens. Herken je misschien dat jij vandaag misschien wel op de vlucht bent voor Jezus? Misschien zit je hele leven al in de kerk, maar zit je op dit moment in je gedachten ergens anders heen te bewegen. Omdat je worstelt met geloof, met traditie, met dingen die tegen jou zijn gezegd en zoek je liever een andere weg. Hoe ben je hier gekomen? Wat is er gebeurd dat je uiteindelijk op deze manier tegenover Jezus staat? Bedenk het voor vandaag eens. Waar sta je in je geloof? En weet je, ook als je Jezus elke dag bestudeert, en je schrikt vandaag nog met wat je herkent, dan wil ik je vandaag ook uitdagen. Ik wil jullie allemaal vandaag uitdagen om uit je hoekje te kruipen en dichter bij Jezus te komen. Zodat je kan zien wie hij werkelijk is, dat je hem kan aanraken. En ik wil wel ook eerlijk zijn, want bang zijn voor iets wat je niet herkent, kan ook een gezond mechanisme zijn. Want er wordt ook gewaarschuwd in de Bijbel. Er zullen mensen spreken over een valse Jezus en een valse leer. Dus als jij voelt in je hart van, hé, dit herken ik niet, dan moet je heel grondig nadenken. En dan kan je misschien ook daarin beschermd worden. Maar als jij zegt, hé, maar dit is niet Jezus, omdat jij zelf zeker denkt te weten wie Jezus is, dan onderschat jij heel erg hoe groot Jezus is. En dan onderschat jij hoe oneindig diepgaand de liefde en de genade van Christus is. Ik geloof dat wij elke dag opnieuw mogen ontdekken wie Jezus opnieuw is. Johannes die schrijft het in zijn eigen evangelie. Hij zegt, ik heb er een paar verhalen opgeschreven, maar als ik alles moest opschrijven wat Jezus deed, dan waren er geen boeken genoeg. En stel je voor dat het gelukt was, had hij dan überhaupt kunnen vastleggen hoe groot Jezus is? Het kan niet. Dus elke dag moet jij ook weer de uitdaging aangaan om te zeggen, oké, ik kom al dichterbij. Want ik wil zien, Jezus, wie u bent. Ik geloof dat Jezus jou vandaag iets wil vertellen over wie jij werkelijk bent. Jij bent niet jouw boosheid. Jij bent niet Hetgeen wat andere mensen elke dag tegen jou verteld hebben over leugens. Ik geloof dat de duivel jou kan vasthouden in leugens die niet waar zijn over wie jij bent. Om alles maar af te leiden van het ene moment wat Jezus daar deed aan het kruis. En hij zei, vergeef hun. Luister, jouw zonden zijn jou vergeven. En het enige wat Jezus nu nog vraagt in jou is, wie zeg jij dat ik ben? En dan zul je redding vinden door zijn naam. En dat is de enige weg naar de Vader. Jezus Christus is de enige weg. Want hij is door de dood gegaan. Hij heeft het op zich genomen en heeft ons een weg gegeven terug naar de Vader, naar herstel. Vrij van oordeel keken naar ons. Zodat wij naar hem toe konden komen. En dat is misschien mijn laatste uitdaging voor jullie. Als Jezus vrij van oordeel naar ons keek, zodat wij in veiligheid naar hem toe konden komen, dan moeten wij dat ook doorgeven. Dus soms zijn dingen spannend. De discipelen schrokken ook. En wij vinden het soms ook spannend om vrij van oordeel te blijven naar de mensen om ons heen. En soms vinden we het nog wel eens makkelijk om dat te doen naar degene die ver van de kerk afstaan. En dan zeggen we, iedereen is welkom in de kerk. Dat is stap 1, dat klopt. Maar zie het dan maar eens vol te houden met de familie die jou gegeven is, die je niet zelf gekozen hebt. Om dan ook elke dag weer te zeggen, ik blijf vrij van oordeel, net als Christus dat deed daar aan het kruis. En dat je niet jouw eigen onzekerheid laat leiden, maar dat je misschien eerst eens durft te kijken in je eigen spiegel. Om te zeggen, omdat hij vrij van oordeel was, mocht ik naderen tot hem. En zo wil ik iedereen ook meenemen om te naderen tot hem. Want iedereen moet naderen tot hem, want hij is de weg. Hij is de waarheid en het leven. Als de wereld ergens naar verlangt, is het de waarheid. En alleen hij is de waarheid. Dus laten we dat zo met elkaar ook uitdelen. Ik wil dat graag koppelen aan een beweging. En dat is ook weer een beetje on-Hollands misschien. Ik wil je uitdagen om te knielen. Ik denk dat er altijd een reden is om te knielen. Maar ik heb jullie nu een paar handvatten gegeven. Misschien zit jij hier dus vandaag, terwijl je eigenlijk God nog niet kent als jouw Vader. Dan wil ik jou vandaag uitdagen, kniel neer. Nee, niet zo, maar echt zo. Kniel neer. Er is genoeg ruimte in de zaal, ik weet het zeker. Voor iedereen. En neem een moment om te zeggen, Vader, ik wil vandaag dichterbij komen. Maar ook als je hier God wel kent, hoe dichtbij je ook aan zijn hart bent. Ik denk dat het, zelfs al ben je elke dag zo dicht aan zijn hart, juist dan lig je het makkelijkst op je knieën. Maar misschien moet je vandaag jezelf weer eens een keertje dwingen om te zeggen, Heer, hier ben ik weer. Ik ben gevlucht. Heer, ik heb u misschien verloochend. Ik deed een keer alsof ik uw naam niet kende. Maar ik wil heel graag weer dichter bij u zijn. Heer, er zijn dingen over mij gezegd die ik ben gaan geloven. Maar ik wil uw waarheid zien. En daarom knielen we neer. Uit diep ontzag. Uit diep ontzag voor wat hij deed, dat hij door het lijden heen is gegaan, dat hij het offer heeft gebracht. Hij is het waardig om te knielen, want hij deed dit voor ons. Hij heeft pijn geleden. En laten we daar onze eerbied getuigen aan hem, door gewoon eens fysiek onszelf neer te knielen voor hem. Dus ik stop met praten. En we laten de muziek even zijn gang gaan. Maar vul de zaal. En kniel. En kom dichterbij.